Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan vers 3 en vers 4. Hij spelde ons dat wij ten alle tijd, en ook het vierde vers dus, wordt des Heren volk geleid. Lofzang van Zacharias, vers 3 en vers 4. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg van de Heere op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Doen wij nu eerst belijdenis van deze God met de artikelen, de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, en ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing, gemeente, komt vanmiddag uit Lucas 3. We lezen vers 1 tot en met 20. Lucas 3, vers 1 tot en met 20. En dan lezen we het heilig woord van de Heere God als volgt. Lucas 3, vers 1. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heere gereed, maakt zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. En hij, Johannes, zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en alle in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik. Bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. En de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, tekst voor de preek vindt u in de verse 3 tot en met 5. En hij, Johannes, kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, laten we dan nu de Heere God gaan bidden om zijn zegen, om zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u ons ook nu op deze laatste adventszondag en de laatste dienst ook van deze adventstijd ook weer bij elkaar brengt. En Heere God ons zo ook wil voorbereiden op het vieren van het grote wonder dat uw Zoon gekomen is op deze aarde. Dat Hij, eeuwig God, vlees geworden is uit de maagd Maria. En Heere, dan bidden wij, geef ook als we vanmiddag samen zijn uw zegen. Geef ons uw Heilige Geest. En dat ook als wij voorbereid worden door middel van de prediking, door middel van de prediking ook van uw dienaar Johannes de Doper, Heere, dat dat ook in ons hart doel mag treffen. En dat dat ook zal bijdragen aan de vreugde van het kerstfeest, aan de vreugde van het komen van de Heer Jezus Christus. En dat wij het met de dichter van de psalm mogen gaan zeggen, uw komst, o God, is het die mij heil volmaakt. Heren, wij hebben u nodig als ouderen, als jongeren, als kinderen, mensen van middelbare leeftijd, wij hebben u allemaal nodig om dat woord van u te horen, om het ter harte te nemen, om het toe te passen op ons eigen leven. En dan weet u waar wij zitten vanmiddag, dan weet u hoe het is in ons hart. Of we hier zitten met verlangen, met een hart wat dorst naar u, de levende God. Misschien hier ook zitten uit gewoonte. Misschien hier zitten, Heere God, in smart, in verdriet, in rouw, in pijn. Heere God, u weet het. En daar mogen we u ook voor danken dat u ons hart ziet en dat u ons kent. En Heere, als we dan naar uw woord luisteren, wilt u dan alles ook wegnemen, aan de kant zetten, wat de loop van uw woord kan verhinderen. Alles wat er kan zijn in ons leven, waardoor we uw woorden missen. Dat we het wel horen misschien met onze oren, maar dat het toch geen doel treft. O Heere, wil alle belemmeringen opruimen. Maak voor uzelf een weg naar ons hart toe. En zo willen we u bidden, geef uw zegen, geef uw Heilige Geest. Dan komen we tot u, Heere, met alle zorgen, met alle verdriet in het leven. We willen u in het bijzonder ook wel opdragen vanmiddag, meneer Filippo, en ook de kinderen van mevrouw Filippo. Heere God, wilt u hen gedenken en nabij zijn. Geef in deze moeilijke dagen van afscheid nemen, dat ze ook uw nabijheid, uw trouw, uw genade, uw troost mogen ervaren in hun leven. En Heere, dat bidden we voor alle rouwdragenden, ook voor hen die langere tijd misschien geleden al iemand, een geliefde, naar het graf moesten brengen. Wil ook zo, Heere God, daar troost geven. We bidden u dat voor allen die moeite en zorgen kennen in hun leven. Mogen in het bijzonder ook nog wel vanmiddag bidden voor Peter Wouters, Heere. Hij heeft ook deze week weer onderzoeken moeten ondergaan. Krijgt ook nog weer uitslagen. O grote God, wees hem nabij. Geef dat alles wat hij mee moet maken hem bij u zal brengen. Bij u, de levende God. En dat hij ook zal merken dat u van hem af weet. Dat hij zal merken, zal ervaren dat u weet wie hij is. En dat u ook klaarstaat om hem te helpen. O grote God, dat bidden we voor alle die het moeilijk hebben. We dragen nu op, ook mevrouw Mulder wil ook met haar zijn. Als het haar soms ook zo zwaar valt, wat ze allemaal mee moet maken, gedenkt u haar, Heere. Haar hoop en verwachting is toch van u, de levende God. En u zult die het van u verwachten ook niet beschamen. Heere, zo mogen wij u bidden en opdragen. Alle die het moeilijk hebben, mogen u ook danken voor de wonderen van uw hand. We mogen u ook danken voor de goede dingen die u doet en die u ons geeft. We mogen danken met de familie van Vliet, dat een kleinkind, een neefje, geboren mocht worden. De kleine Lucas. Heere, wilt u ook zijn met dit kind? En wilt u geven dat het ook mag opgroeien tot eer van uw naam? En dat het ook maar een evangelist mag worden, zoals de Lucas, die wij ook kennen. Dat hij ook mag spreken uw woorden, omdat u zelf tot zijn hart sprak. En omdat hij zo, Heere, ook u, de levende God, al van jongs af aan mag kennen, eren, dienen en vrezen. Heere, wij dragen zo aan u op alles wat op uw zegen wacht. En u weet dat nog beter dan dat wij dat weten. Denk dan aan ons. En we bidden het om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen. Psalm 68, vers 1 en 2. De Heere zal opstaan tot de strijd, maar het vrome volk in u verheugt. Psalm 68, vers 1 en vers 2 als inleiding op de prediking, terwijl ondertussen u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven. De Heere God zegene u en ook uw gaven. Gemeente, vandaag de laatste Adventszondag. Nou, toch nog maar een keertje. Jongens en meisjes, weten jullie nog wat het betekent? Advent is hier wel eens gezegd vanaf de preekstoel. Het betekent komst. Hè? Er komt iemand. En wie komt er dan? Nou, dat is natuurlijk de Heer Jezus. In de tijd van Advent bereiden we ons voor. Ja, eigenlijk om eraan terug te gaan denken dat de Heer Jezus gekomen is. Want dat is natuurlijk al gebeurd. In Bethlehem werd hij geboren. Dat weten jullie ook. En daar mogen we op het kerstfeest aan denken. Maar we denken er ook aan dat hij nog een keer komt. Want de Heer Jezus die komt terug. Hij komt op de wolken van de hemel. Dat hebben we ook nog net weer gehoord toen we samen ons geloof beleden. Hè, dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. De Heer Jezus die komt terug. Ja, en dan moet iedereen van ons verantwoording afleggen van zijn leven. Dan zal de Heer God aan ons vragen, ja, hoe heb jij geleefd? Heb je ook met mij geleefd? Belangrijke vraag. Leef je met de Heer? En daar moeten we ons dan ook op voorbereiden. Dat de Heer Jezus terugkomt. Adventstijd. Nu is die eerste komst van de Heer Jezus, dat heeft eigenlijk, als je daarover nagedenkt, heeft dat best lang geduurd, hè, dat de Heer Jezus kwam. En de Heere God die heeft eigenlijk heel veel tijd genomen, de hele tijd van het Oude Testament, om de komst van de Heer Jezus voor te bereiden. Duizenden jaren. En op zich is het natuurlijk wel logisch dat ja, de komst van een belangrijke persoon, die moet voorbereid worden. En ook de komst van de Heer Jezus, die moest voorbereid worden. Dat begrijpt iedereen wel, hè? Nou ja, u weet, hè, ik kom uit Veenendaal. En daar kwam, een aantal jaar geleden, kwam de koningin daar op bezoek. En dat moest ook voorbereid worden. Toen nog de koningin. Hè, nu tegenwoordig hebben we natuurlijk een koning. Maar het was het laatste jaar, bleek toen achteraf, dat koningin, toen nog koningin Beatrix, op bezoek ging in het land. En dat werd af een jaar van tevoren waren ze daar al mee bezig. Ik heb een oud klasgenoot die werkt op het gemeentehuis. En die vertelde dat iedere vrijdag kwam daar de hofdame om de komst van de koningin voor te bereiden. En elke keer waren het er weer allerlei dingen die geregeld moesten worden. En dat was een hele voorbereiding. En je kan je dus voorstellen dat als de Heere God zelf komt, als de Zoon van God komt, de Heer Jezus, dat voorbereid moet worden. Maar dat duurde dan toch wel heel lang. Duizenden jaren. En telkens weer opnieuw moest God eraan herinneren, de Verlosser komt. En de eerste keer dat God dat zei, dat was na de zondeval, toen de Heere God de slang vervloekte. En dat was een zegen voor de mens, dat de slang vervloekt werd. Want de Heere God die zei, er komt iemand die de kop van de slang, van de duivel, zal vermorzelen. Maar daarna kwam steeds weer die aankondiging. En alles in het Oude Testament, ja, laat het eigenlijk zien. De Verlosser zal komen. De offers die gebracht werden in de tempel, die wezen ze allemaal naar de Heer Jezus. De profeten die namens God spraken, ze wezen allemaal op de Heer Jezus. En blijkbaar was het niet genoeg dat de Heere God één keer het zei, hij komt. Nee, de Heer moest het steeds weer opnieuw zeggen. Nou, als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk ook heel vreemd, hè? Want was nou één keer niet genoeg? Als ik goed nieuws aan u breng. Oudeling van Vliet, die werd opa. Nou, dat hoeven ze maar één keer te vertellen. Die opa geworden is. En dat weet hij. En we hoeven ze niet de hele tijd hem weer aan te herinneren. Of stel dat ik aan mijn zoontje zou beloven van, nou, we gaan van de week gaan we wat leuks doen. Naar de dierentuin of naar het zwembad. Daar hoef ik maar één keer tegen hem te zeggen. En ja, dan hoef ik hem er niet meer aan te herinneren. Dan herinnert hij mij er wel aan. En nou komt de Heere God met het mooiste nieuws wat er is. Er komt een verlosser. En dan moet God dat steeds weer opnieuw zeggen. En steeds weer opnieuw laten aankondigen. En het lijkt eigenlijk wel alsof het helemaal niet door wil dringen. Het goede nieuws. En het volk van God, hè, want ja, de profeten spraken tot het volk van God, tot Israël. En blijkbaar verlangt zelfs het volk van de Here maar heel weinig naar de verlosser. En vlak voordat de Heer Jezus dan komt, stuurt de Heere God nog één keer een profeet. Stuurt de Heere God nog één keer iemand die nu echt aankondigt, hij komt. De Heer Jezus komt, het Koninkrijk van God komt. Het is Johannes, de zoon van Zacharias. Zo noemt Lucas hem hier in Lucas 3. Wij kennen hem beter als Johannes de Doper, maar zo noemt Lucas hem niet. Kijkt u maar aan het einde van vers 2, Johannes de zoon van Zacharias. En Lucas legt er dan ook niet de nadruk op dat Johannes doopte. Hij noemt dat natuurlijk wel. Maar Lucas legt er vooral de nadruk op dat Johannes een heraut is, een aankondiger, een profeet. Het begint er ook mee dat het woord van God geschiet tot Johannes. De Heere God spreekt Johannes aan. En Johannes mag dan namens God ook het volk aanspreken. En er wordt heel duidelijk gezegd, hè, dat hij predikte in vers 3. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Dus het was niet alleen dat Johannes die doop bediende, maar hij predikte hem. Hij wees er de mensen op dat ze gedoopt moesten worden. Maar vooral ook dat ze zich moesten bekeren. Hij predikte een doop van bekering. Nou, als je dat zo leest, dan klinkt dat misschien een beetje apart, hè? Doop van bekering. Alsof je door de doop bekeerd wordt. Is dat dan wat Johannes bedoelde? Nou, nee, daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar in ieder geval vraagt die doop wel om bekering, dat wel. En die doop is ook een teken dus van bekering. De nieuwe Bijbelvertaling, die vertaalt het net iets anders. En ik denk toch wel dat ze ongeveer goed hebben weergegeven wat Lucas hier bedoelt. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het zo. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer, tot bekering moesten komen. Om zo, ik zou zeggen in die weg, op die manier vergeving van zonde te krijgen. Dus je krijgt vergeving van zonde in de weg van doop en van bekering. Dat was de boodschap van Johannes de Doper. En dan zegt Lucas, dan schrijft Lucas, kijk, dat was nou vervulling van de profetie. Wat daar gebeurde toen Johannes de Doper predikte, daar aan de Jordaan, dat was een vervulling van wat de profeet Jesaja al gezegd heeft. Dat lezen we in vers 4, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Lucas zegt, hè, Johannes is die stem. Die stem waar Jesaja al over schreef, die heeft daar geklonken op dat moment. Daar bij de Jordaan. Die stem die de komst van de Heere aankondigt. De Heere, hè, God. God zelf. Dus Lucas zegt hier eigenlijk tussen de regels door ook, de Heer Jezus is de Heere, God zelf. Hij komt. Een stem van een roepende in de woestijn. Nou is dat ook in het Nederlands, is dat een uitdrukking geworden. Een roepende in de woestijn. Dat betekent iemand die ergens aandacht voor vraagt, maar niemand wil luisteren. Hij krijgt geen gehoor. Iemand kan al heel lang waarschuwen ergens voor en hij blijft een roepende in de woestijn. Nou weet ik eigenlijk niet hoe die uitdrukking in onze taal terechtgekomen is en hoe dat zo ontstaan is. Maar je kunt je er iets bij voorstellen. In de woestijn zijn normaal weinig mensen, dus als je daar staat te roepen, dan hoort bijna niemand je. Maar nou is dat bij Johannes toch niet het geval, want bij Johannes zijn er juist heel veel mensen die naar hem toekomen. We lezen over menigten die bij hem kwamen luisteren. En ook die door hem gedoopt wilden worden. Leest u maar mee in vers 7 bijvoorbeeld. Hè? Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden. Dus het was een hele schare. Ja, je kunt je dan wel meteen afvragen, ook als je dat zevende vers leest. Van ja, die mensen die hebben hem wel gehoord, maar hebben ze ook geluisterd? Je kunt natuurlijk in de kerk zitten, je kan het allemaal horen, maar luister je ook? Doe je het ook? Geef je er ook gehoor aan die oproep die elke keer weer klinkt? Johannes die geeft die mensen die bij hem komen om gedoopt te worden wel de wind van voren, zou je kunnen zeggen. Want wat zegt hij tegen ze? Adderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Adderen gebroed. Hè? Dus eigenlijk ja, wat een adder uitbroedt. Kleine slangetjes, kleine alles. Duivelskinderen zou je kunnen zeggen. Hè? Kinderen van de slang. Het is nogal wat. Als je dat als dominee zegt tegen je gemeente. Johannes die deed het. En hij zegt ook nog, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Met andere woorden, denkt u dat u door uzelf te laten dopen, dat u daardoor van die toren van God afkomt? Nee, zegt Johannes, u moet u bekeren. In vers 8 zegt hij, breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En wat zijn dan die vruchten die bij die bekering horen? Wat betekent dat dan als je je bekeert? Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk van je leven? Sommige mensen die denken, ja, bekeerd zijn, dat is een soort status die je kan bereiken. Hè? Dan, ja, als je heel lang je best doet, of misschien als God een wonder in je leven doet, dan word je bekeerd. En dan, nou, dan heb je het en dan ben je binnen. Nou, daar heeft Johannes het niet echt over. Zo spreekt hij er niet over. Hij geeft aan dat het, tuurlijk, het is een verandering in heel je denken, in heel je doen en heel je laten. Het is dat je God lief krijgt, maar dat heeft ook gevolgen. Vruchten. Nou, Johannes die noemt dat allemaal op in de versen 11 tot en met 14. Dan moet u thuis dan nog maar eens nalezen. Hè? Dat gaat erom dat je je kleren uitdeelt als je genoeg hebt en je voedsel uitdeelt. En dat je niet, dat je op een eerlijke manier je werk doet. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Johannes die doet dus een oproep tot bekering. En zegt Lucas nou die oproep die Johannes deed. Die oproep, die prediking van de doop der bekering. Ja, dat is eigenlijk wat die stem van Jesaja zei. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Zorg ervoor dat er een weg is waar langs God kan komen. En dat kan alleen doordat u zich bekeert. Ja, hoe moeten we dat nou zien? Hè? Een weg, een pad waarover God kan komen. Nou, het is natuurlijk belangrijk dat als je ergens naartoe wil, dat er een goede weg is. Dat begrijpen we allemaal. Ik ga nog maar een keer een oudeling aanhalen. Oudeling Aangeenbrug, die had pech met de vrachtwagen van de week. Die had twee lekke banden en dat had ermee te maken. Die wegen in Polen, die zijn heel slecht. Er zitten allemaal gaten en kuilen in. Dus ja, dan heb je zo een lekke band. Dus het is belangrijk dat de wegen goed zijn, dat de wegen vlak zijn. En, ja jongens en meisjes, hebben jullie misschien ook wel eens gezien, hè, dat er aan de weg gewerkt werd. Bijvoorbeeld op de snelweg, dat ze aan het asfalteren waren. Of dat ze in jouw straat misschien wel allemaal van die klinkers aan het leggen waren. De weg die moet goed zijn, anders kun je er heel moeilijk overheen rijden. Stel dat er geen weg is en dat er alleen maar zand is. Nou, probeer daar maar eens doorheen te fietsen met je fiets. Dat is echt moeilijk. Dan kom je eigenlijk bijna niet vooruit. Nou, stel je nou voor dat er een koning ergens op bezoek komt. Weer dat beeld eigenlijk, wat ik net ook al gebruikte, van de koningin die in Venenaal op bezoek kwam. Nou, vaak als de koning ergens komt, dan moet er heel veel in orde gemaakt worden. In Venenaal moest er bijvoorbeeld nog weer eventjes een speeltuintje aangelegd worden. En soms moeten ook de wegen toch hersteld worden. Dat die in ieder geval die wegen goed zijn. En zeker daar in het Oude Oosten was het natuurlijk ontzettend belangrijk dat die wegen ook hersteld werden. Wegen die werden vaak niet zo goed onderhouden. Zeker de wegen tussen de steden niet. Ja goed, je ging misschien naar een stad toe als je op het platteland woonde om naar je goederen naartoe te brengen. Maar dat je van de ene naar de andere stad reisde, dat gebeurde toch veel minder. En nou moeten die wegen, die moeten in orde gemaakt worden. Want die koning, die komt natuurlijk niet te voet. Die komt natuurlijk met een rijtuig, die komt met een koets. En dan moet die weg goed zijn. Nou, ik denk dat dat het beeld is waar we hieraan kunnen denken. Er komt een koning op bezoek en dan moet de weg in orde zijn. En nou gaat het hier natuurlijk niet om een aardse koning. Nu gaat het hier om de koning der koningen. Het gaat hier om de Here. Het gaat hier om de Heer Jezus Christus. Zijn weg moet klaargemaakt worden. Zijn pad moet rechtgemaakt worden. Nou, als je daar even over nadenkt, dan is er dus wel iets aan de hand. Waarom moet Johannes oproepen? Om eigenlijk dat volk ertoe aan te sporen dat die weg in orde gemaakt wordt. Blijkbaar is er geen weg. Blijkbaar is het niet in orde. Blijkbaar is het heel moeilijk voor de koning om te komen. Die wegen, daar zitten gaten in. Die zijn hobbelachtig, die lopen schots en scheef. Er is echt wel wat te doen, zegt Johannes. Er moet echt wel iets veranderen. Anders kan de koning niet komen. Nou, is dat dan de boodschap van de preek vanmiddag? Breek met de zonde. Bekeert u. Want anders kan de Heer Jezus niet komen. Anders kan de Heer Jezus niet voor de tweede keer komen. De kerk moet er toch klaar voor zijn om hem te ontvangen. U, jij, bent u er klaar voor om hem te ontvangen? Bekeert u, want anders kan de Heer Jezus niet komen tot uw hart. Zou dat de boodschap zijn? Als je daarover na gaat denken, is het eigenlijk... Maar dan vind ik het eigenlijk best wel een beetje moeilijk wat Johannes zegt. Want zoals Johannes het zegt, dan lijkt het toch alsof het van mij afhangt. Hij zegt, neem nou al die belemmeringen die er in je leven zijn. En welke belemmeringen zijn er in jouw leven, in uw leven? Die ervoor zorgen dat God eigenlijk geen voet aan de vloer krijgt, zou ik zeggen, in je leven. Zijn die er misschien? Dat je bijvoorbeeld zo druk bent en dat je zo opgaat in alles van de wereld. Dat er nooit tijd is om stil te worden en om te bidden tot God. Dat er misschien zoveel andere dingen zijn die je aandacht vragen. En die mooi zijn en prachtig zijn, maar dat God eigenlijk helemaal niet mee mag doen. Nou, ruim het op. Want anders kan God niet komen. Anders kan de Heer Jezus niet komen. Doe je zonde de deur uit. Breek met je zonde. Heb jij dat wel eens geprobeerd? Om heel gewoon, heel radicaal, eerlijk, jezelf te bekeren. En te breken met alles wat in de weg staat tussen God en jou. God en u. Heb jij het wel eens geprobeerd? Kijk, als we dat nooit geprobeerd hebben, dan hebben we natuurlijk nooit die oproep van Johannes echt serieus genomen. Maar nou is wel de vraag, hoe hebben we dat geprobeerd? Want als wij dat natuurlijk zelf gaan doen, in eigen kracht, ja, dan loop je al heel snel vast. Dan merk je wel, nou, dat lukt niet. Al zou ik het willen, ik red het niet. Ik red het nooit. En het is eigenlijk wel heel goed als je daar achter komt in je leven. Dat je ontdekt, ja, inderdaad, er staan allemaal dingen tussen mij en God in, maar ik krijg ze mijn leven niet uit en het lukt me niet. Ik moest, toen ik deze preek aan het voorbereiden was, denken aan een gedicht. Misschien kent u het wel. Het gaat als volgt. Zo lange tijd heb ik geleefd, geploegd, gezwoegd, gedraafd, gevlogen om iets te zijn. Nu heeft dat iets en mij en ook zichzelf bedrogen. Gunt mij de Heere langer tijd om mij in zijn dienst te gorden. Mij dunkt, ik wil met groter vlijt wat ik geworden ben ontworden. Kijk, dat is wel een gevaar natuurlijk, hè? Dat als je dat hoort, bekeert u. Dat je denkt, ja, nou moet ik mijzelf voor God klaarmaken, zodat God in mijn leven kan komen. Ik moet iets zijn, ik moet iets worden. Ik moet bekeerd worden. Ja, als je er zo mee bezig gaat, dan loop je vast. Kijk, wij moeten niet beter worden, wij moeten niet iets worden, iets willen worden. Maar we moeten toegeven wat we zijn. Zondaar. Nee, als Johannes hier oproept om die weg van de Heere God klaar te maken, dan doet Johannes dat niet om te zeggen, nou moet u het verdienen. Nou moet u zichzelf klaarmaken voor genade. Dat is de bedoeling niet. De Heer Jezus is de zaligmaker en hij komt ook als de zaligmaker. En dat betekent dat hij u en jou helemaal zalig maakt. Vanaf het begin tot het einde. Hij is geen halve zaligmaker. Het is de Heer Jezus die het wil doen. Het hangt ook in die zin niet van ons af. Of hij kan komen, ja of nee. Want hij komt zeker. Dat is juist de verkondiging van Johannes. Hij komt. Het zal gebeuren. Hoe komt die dan? Hoe verwachtte Johannes de doper nou dat de Heer Jezus zou komen? Hoe? Verwachtte Johannes dat hij zou komen als een man die zou gaan sterven aan het kruis? Nee. Waar heeft Johannes het over? Nou, ik heb het net al gelezen vanuit vers 7. Hij heeft het over de komende toren. En in vers 17 wordt dat nog duidelijker. Hoe stelt Johannes zich de Heer Jezus voor? Nou, dan heeft hij het over zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. En zoals zo'n boer eigenlijk dat tarwe en het kaf scheidt en dat kaf verbrandt. Zo komt de Heer Jezus, zegt Johannes. Hij komt om een scheiding aan te brengen tussen de goddelozen en de vromen. We hebben het er net over gezongen. Hè? De Heer zal opstaan tot de strijd. En de goddelozen die worden tot as. Maar het vrome volk, dat zal huppelen. Dus er komt een scheiding. En zo zal die komen met de wan in zijn hand, met de toorn van God. Er komt een oordeel, mensen. Dat is eigenlijk wat Johannes verwacht. Hè? Die tweede komst waar hij nog op wachtte. Voor Johannes was dat één komst. Johannes denkt, als Jezus straks gaat optreden, dan zal hij het oordeel brengen. Maar dat ligt er niet om natuurlijk, hè? Geloven we dit, gemeente? Gelooft u het? Ik? Als het KNMI voorspelt, hè, dat er morgen een enorme storm komt. En KNMI geeft een advies, mensen allemaal binnen blijven. Nou, ik hou er rekening mee. En u? En jij? En nou zegt de Heer in zijn woord, er komt een oordeel. God zal oordelen. Houdt u er ook rekening mee? Hou jij er ook rekening mee? Of denkt u, nou ja, goed, natuurlijk, dat zal wel een keer gebeuren, dat zal best wel een keer gaan komen, maar goed, God is genadig, het zal allemaal meevallen, het komt wel goed, toch, met mij. Ik heb altijd naar de kerk gegaan, altijd mijn best gedaan. En, ja, ik geloof ook, hè. Maar kent u de Heer Jezus? Ken jij de Heer Jezus? Daar gaat het om. Weet u ook dat die toren van God, waar Johannes het hier over heeft, dat die voor u, voor jou, heel persoonlijk weggedragen is? Hoe kun je dat weten? Hoe kun je nou weten of de Heer Jezus voor jou gestorven is? Heel persoonlijk. Ja, zegt iemand, de Heer Jezus voor iedereen gestorven. Wacht. Als de Heer Jezus voor iedereen gestorven is, dan wordt iedereen zalig. Want dan is voor iedereen de schuld betaald. En als de schuld betaald is, dan zal God niet nog een keer betaling van u eisen. Is die voor u gestorven? Dat is de vraag. Hoe weet ik dat? Nou, dat weet ik alleen als ik bij het kruis kom. En als ik zie, daar waar de Heer Jezus hangt, dat is mijn plaats. Daar hoor ik te hangen. Dat heb ik verdiend. En als je dat eerlijk toegeeft, als je daarvoor buigt, als je dat beleidt aan de Heer, dat heb ik verdiend omdat ik tegen u gezondigd heb, dan laat de Heer je zien, kijk, en daar waar jij moet hangen, daar ben ik gaan hangen, in jouw plaats. Daar ben ik gestorven. Ik stierf in jouw plaats. En dan is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En als ik dat nou nog niet weet, als ik nou nog niet weet dat de Heer Jezus voor mij gestorven is, hoe ontdek ik dat dan? Hoe kom ik daar dan achter? Wat moet ik dan doen? Nou, begin in ieder geval met de prediking ernstig te nemen. Ook de prediking van Johannes de Doper. Er komt een oordeel. Johannes die heeft dat niet koud en onbewogen gepredikt. Hè? Johannes die heeft niet de mensen daarmee om hun oren geslagen, maar dat was liefde van Johannes. Hij sprak met ernst over die eeuwigheid. En altijd als de Bijbel spreekt over het oordeel van God, dan klopt het liefdevolle hart van God erachter. Want er is maar één doel waarom de Bijbel daarover spreekt. Opdat wij niet om zouden komen. Maar dat we behouden zouden worden. Nou, wie kan het u leren? Wie kan het u vertellen? Dat de Heer Jezus in uw plaats aan het kruis hing. Dat kan de Heer Jezus alleen zelf. Ga dan naar de Heer Jezus toe. En laat u door hem zalig maken. Zeg het maar tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, ik weet het niet. Laat u het mij zien. Laat u het mij zien. Dat u voor mij aan het kruis ging. Dat dat maar niet een theorietje in mijn hoofd is. Maar dat dat de werkelijkheid van mijn leven is. En dat dat de verwondering geeft in mijn hart. Dat u die weg ging voor mij. Gemeente, zo komen we ook bij de bedoeling van die opdracht. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. De Heer Jezus komt. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar nu gaat het er wel om. Hoe treft de Heer Jezus ons aan? Nog maar een keer dat voorbeeld van die koning die naar die stad komt. Die koning die komt. Hij heeft zijn komst aangekondigd. En er is niks of niemand wat hem zal tegenhouden. Maar stel je nou voor dat ze in die stad helemaal geen rekening ermee houden, dat die koning komt. En ze doen niets aan de wegen. Hè, 27 april is het tegenwoordig, geloof ik. Ik weet niet waar Willem-Alexander dit jaar naartoe gaat. Maar goed, hij komt daar aan. En er is niks geregeld. En ze zeggen, oh ja, u zou komen. Dat is waar ook. Nou, hoe zou zo'n koning reageren? En zeker, hè, in die tijd, zo'n Oosterse vorst, hoe zou die reageren? Niks geregeld. De mensen wachten helemaal niet op hem. Hij moest met zijn wagen en ondertussen breekt er een wiel af en misschien wel twee over die hobbelige weg heen. Nou, zo'n koning, ja, die ervaart dat natuurlijk als een grote belediging. Kijk, en als de Heere komt, hoe treft hij ons dan aan? Zijn we dan voorbereid? Hebben we dan gebroken met de zonde? Hebben we dan ons bekeerd? Hebben we ons van harte afgekeerd van van ons goddeloze leven. Hebben ons gericht op de Heere, op zijn koninkrijk. Dat, die, dat het in ons leven niet meer om onszelf gaat. Hè, want daar gaat het ons toch, ja, zelfs als je de Heere mag kennen, dan gaat het toch nog 98% van de tijd om jezelf. Of heeft u daar geen last van? Het draait zo vaak om mij. Maar het draait niet om mij, het draait om hem. De drie enige God, hij moet het centrum van ons leven worden. En daar gaat het om, gemeente. Niet dat we niet meer zondigen, dat is hier op aarde helaas niet te bereiken. Hè, maar wel dat er een begin is, zo zegt de catechismus het, hè? Een begin van nieuwe gehoorzaamheid. Dat je toch, al kan je het niet volmaakt, maar dat je toch verlangt om God te dienen. En dat je niet een paar geboden van God wil houden, maar dat je alle geboden van God wil houden. En dat je verdriet hebt over je zonde. Er blijkt toch ook iets van in je leven. Dat je de Heer kent. Johannes die zet er heel expliciet vraagtekens bij. Als mensen bij hem komen om gedoopt te worden, maar in hun leven is er niets veranderd, dan zegt hij dat kan niet. Dat kan niet. Is wat hoor. Als je dat zo zegt, hè, als je dat zo zou zeggen, hè, mensen komen om gedoopt te worden. Nou, dat zeg je toch geweldig. Stelt u zich eens voor dat er hier, ja, niet één of twee, maar dat er hier 10 mensen zich melden. Die zeggen, nou, we willen graag lid worden van Ichthus, we komen uit de wereld, maar willen gedoopt worden. En dat ik zou zeggen, ja, maar jullie zijn de andere gebroedsels. En wie heeft jullie aangewezen om te vluchten van de toekomende toren? Zo moeten we het ons maar gewoon voorstellen, hoor, gemeente. Moet wel zichtbaar zijn, zegt Johannes. Moet wel zichtbaar zijn. Nou, een enorm scherpe prediker was dat. Maar wel een prediker van de liefde, hoor. Hij zei dat niet omdat hij een hekel had aan die mensen, maar omdat hij zo'n liefde had. Het moeilijkste is, denk ik, om de waarheid te vertellen. He? Daar heb je liefde voor nodig. De Heere verwachten. Dat verandert iets in je bestaan. En dan kun je denken aan allerlei concrete zonden die dan de deur uitgaan. Misschien ook wel dingen die je niet als zonde ziet zo in eerste instantie. Ik noemde net al een paar dingen die je in beslag kunnen nemen. Misschien je mobieltje, misschien een hobby. Wat kan het allemaal zijn? Nee, gemeente, in eigen kracht lukt het niet om met de zonde te breken. Dat is zo. En dat moeten we ook niet proberen. We moeten niet proberen om ons zonder God tot God te bekeren. Dat kan ook niet. En wie daar nou vast mee loopt. Wie nou in zijn leven zegt, ik krijg de zonde er niet onder. Wie nou in zijn leven zegt, het lukt me niet om me te vernieuwen, om mij te veranderen. Ja, gemeente, dan vinden we hier ook een belofte. Het is een opdracht die tot ons komt. Die stem van Johannes de Doper die het zei, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Maar diezelfde stem die verkondigt ook de belofte dat het zal gebeuren. Leest u maar in vers 5. Daar staat het. Elk dal zal gevuld worden. Elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden. En de oneffen tot effen wegen. Gemeente, eigenlijk is er een overeenstemming tussen vers 4 en vers 5. In vers 4 lezen we die opdracht. Hè? Maak de weg van de Heere gereed. Met andere woorden, maak die weg in orde. Maak hem effen. Haal al die hobbels en kuilen eruit. En in vers 5 wordt precies dat beloofd. Elk dal zal gevuld worden. Elke berg en elke heuvel zal geslecht worden. Al die dalen van zonde. Die zal de Heere vlak maken. Al die bergen van hoogmoed. Die wil de Heere vereffenen. En in vers 4 staat, maak zijn paden recht. Haal al die krommingen eruit. Zorg dat die kar rechtdoor kan rijden. Dat hij niet hoeft te slingeren. En dan staat er in vers 5. De kromme wegen zullen recht. En de oneffen tot effen wegen worden. Gemeente, dat is toch genade van de Heere. In de Bijbel vinden we niet alleen de oproep bekeert u. In de Bijbel vinden we niet alleen de oproep verander u. Maar we krijgen meteen de belofte erbij. Dat de Heer ook wil geven wat hij beveelt. En wat is dat een troost als je zelf merkt in je bestaan, in je leven, dat het je niet lukt om dichter bij God te komen. En misschien wel als je in je leven merkt dat je het helemaal niet wil dichter bij God komen. Want daar zit het natuurlijk meestal op vast bij ons. En niet dat ik het niet kan, maar dat ik het niet wil. En dan mag je dat ook tegen God zeggen. Want zo is God. Zeg het maar eerlijk tegen hem. Zeg maar eerlijk tegen hem. God, ik heb helemaal geen zin om u te dienen. Maar leg dan ook je vinger bij dit vers. Zeg dan, Heere God, nou belooft u hier. Hè, dat al die dalen van mij, dat u die wil vullen. En dat al die bergen en heuvels van mij, wat u allemaal in de weg staat, dat u het wil slechten, dat u ervoor wil zorgen dat het een vlak veld wordt tussen u en mijn ziel. En dat al die kromme wegen die ik ga, dat die recht zullen worden. En dat al die oneffen wegen, dat die effen zullen worden. Gemeente, bent u zo met de belofte van de Heere God bezig in uw leven, pleit u op die belofte van God, dat mag u doen. Wie u ook bent. Als u bezig gaat met die opdracht die God schenkt, met de wet, dan mag u ook pleiten op die belofte, het evangelie. Dan mag u nooit van elkaar losmaken, dat hoort bij elkaar. Maar de wet kunnen we zelf niet meer vervullen. Maar het is wel een middel om bij de Heer Jezus te komen. En die belofte is dat ook. De Heere geeft ons die belofte. Hij wil zelf die opdracht in ons leven vervullen. En gemeente, dat is het wonder. De Heere God die maakt dus een weg voor zichzelf. Een weg waar geen weg is, van ons uit niet. Hij maakt rechte paden voor zichzelf. En zo komt hij. Zo komt de Heere tot het hart van een zondaar. En zo neemt hij het hart van een zondaar in. Wat een wonder. En gemeente, dan is het waar. Wat we ook voor de preek zongen. Hè? En hebt u het meegezongen? Bereid de weg in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Ja, dan is de Heere de God van de vlakke velden. Dan maakt hij het in je leven zo dat er nou niets meer tussenin staat. En dat hij nou zo met al zijn volheid je hart binnenrijdt. En dat het een koninklijk paleis wordt. Ach, vanuit onszelf is het een arme stal, maar hij wil daar wonen. Hij wil daar zijn. Ja, gemeente, dan is het wel waar dat die oproep die blijft staan. Het is ook in de weg van de prediking, van de belofte en van de wet. Dat de Heere God die velden vlak maakt. Het is door de prediking van zijn woord dat hij elke keer je weer laat zien waar die heuvels en die dalen zitten in je leven. Dat hij elke keer eraan wil ontdekken waar het niet vlak ligt. Opdat het vlak zou worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Gemeente, laten wij dan ook erop letten hoe onze wegen zijn. Dat het geen verkeerde en kromme wegen zullen zijn. Maar dat we met de Heere God onze weg door dit leven mogen gaan. Heel eenvoudig, als een kind. Wandelend aan zijn hand. En dan mogen we het ook bidden. Doe ons, Heere, met vaste treden de weg der zaligheid betreden. Amen. Dat gaan we ook zingen, gemeente, uit Psalm 139, vers 14. Gemeente, laten we de Heere God samen danken en bidden. Heere, geef dat wij er zo klaar voor zullen zijn. Voor uw komst, Heere. Dat we er klaar voor zullen zijn om er volgende week echt aan terug te denken, maar het ook echt met ons hart te vieren. Dat u, Heer Jezus, gekomen bent, niet voor goede mensen, maar voor zondaren. En Heere, toch roept u ons wel op, breek met je zonde, zet mij in het middelpunt van je leven. En we danken u er ook voor dat u dat doet. U doet dat door het woord, door de prediking. U spreekt onszelf aan elke keer weer in de preken. Geef, Heere God, dat we dat ook echt zo zullen zien. Dat het uw stem is. Een stem. Die roept in de woestijn. Het ging eigenlijk niet om Johannes. Het gaat niet om dominee vanmiddag. Het gaat om uw stem. Die klinkt uit de Bijbel. Tot ons. Tot ons hart. U roept ons op. Maar deze stem die belooft ons ook. Deze stem die belooft ook dat alles wat wij niet vlak krijgen, dat u het vlak maakt. En Heere, wat danken we u daarvoor. Wat is dat ook een reden om u te loven en te prijzen. Want Heere God, als we naar onszelf kijken en elke keer weer naar onszelf kijken, dat vraagt u ook van ons. U zet ons elke keer weer voor die spiegel. En dan mogen we ook hoop hebben, Heere. Heel veel hoop op u. En we mogen u ook danken dat u zo'n goede God bent. Dat u ons die belofte geeft en geeft dat we daar ook op zullen leren pleiten, Heere God. Gelovend. Dat we u aan uw belofte zullen houden. Dat we zullen zeggen, hier staat het toch, dat u het doet. Dat als u komt, dat u het ook vlak maakt. Heere, doe het en maak mij klaar voor u. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Heere God, u weet wie we zijn. En u weet hoe het in ons leven ligt. Laat het ons ook elke keer weer zien, Heere. En breng ons zo dicht bij u. En geef dat we vastheid en houvast mogen krijgen aan het offer van de Heer Jezus. Dat we houvast mogen krijgen aan de kribben van Bethlehem. Houvast mogen krijgen aan zijn zonderloze leven. Waarin hij leefde en hij deed wat wij niet kunnen. Maar dat we ook houvast krijgen aan die betaling die hij gedaan heeft. Voor de schuld en voor de zonde. Heren, we danken u zo voor zijn werk. En we danken u voor uw woord. Al is het scherp. Het is zo liefdevol, omdat u ons niet over hebt voor een eeuwigheid zonder u. En Heere, geef toch dat echt tot ons door zal dringen. Dat we die liefde van u daar ook in zullen proeven en zullen smaken. En dat we zo u, de Heere, de eer en de lof en de dank en de aanbidding mogen geven die u waard bent om te krijgen. En we bidden het u dan ook in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog zingen Psalm 98, vers 3 en vers 4. Psalm 98, het derde. Doe bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft de Heer de dank. En ook laat al de stromen vrolijk zingen. 98, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.